Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Mark Beekhuis.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag, dag 455 van de Russische oorlog in Oekraïne. Arend Jan, Rob, goed dat jullie er weer zijn.
Ja, we hebben, we hebben Groningen overleefd gisteravond. En, dat was eigenlijk, en eigenlijk ging het heel goed, Rob, vond je niet? Het ging echt prima.
Ik vond het ontzettend leuk. Geweldige zaal. Ja. Het is ook een prachtige zaal, hè, die Schouwburg Spot in Groningen. Maar goed, we gaan... Aanstaande zaterdag gaan we naar Breda, Chassé Theater, ook prachtig. Ja. Volgens mij zijn er nog enkele kaarten over, maar je moet wel snel zijn, want dat, zo werkt dat. We merken iedere keer dat op het allerlaatste moment worden er heel veel kaarten verkocht. En dat zagen we gisteren ook. En toen moest er ineens een stoel bij worden gezet om nog iemand neer te zetten, dus... Allemaal goed.
Oh, maar dat lossen jullie op voor ze.
Wij lossen dat op. En daarna zitten we op 3 juni in... Amsterdam in het Dalamar Theater.
Ja, ook fantastisch. Charmante plek.
Dat is een prachtige plek, ja. Ja, ja, we hebben daar wel eerder gestaan. Aan. Jan, kan je me herinneren? Dat was geweldig.
Ja. We hebben daar samen gestaan, ja.
We gaan naar Oekraïne. Rob, kan jij even ons langs de frontlijn van noord naar zuid meenemen?
Ja. Overal zien we langs de frontlijn operaties van Rusland die offensief zijn. Vermoedelijk is dat een inleiding voor het komende offensief van de Oekraïners. Dus men probeert die Oekraïners zoveel mogelijk te verzwakken. Men probeert te kijken waar ook daar de zwakke plekken zitten. Men probeert erachter te komen waar Oekraïne zou kunnen gaan doorbreken. Wat je dus ziet in de Luhansk Oblast, dus dat is helemaal in het oosten. Dan zie je dat langs die Statove-Kremina-lijn er hard wordt gevochten. Ga je verder naar beneden toe, naar het zuiden. Dan kom je in de Donetsk Oblast terecht. Dan zie je ook dat daar op dit ogenblik wordt gevochten aan die zogenaamde Advika-Donetsk-stadlijn. Dan kom je nog verder naar het zuiden Bakhmut. Nou, daar hebben we het inmiddels vaak genoeg over gehad. Maar daar zien we niet dat de Russen in staat zijn om echt door te stoten door de stad heen in de richting van Kramatorsk en Sloviansk. Er zijn wat grotere steden die je echt moet gaan bezetten om die hele Donbass onder controle te krijgen. Dan ga je helemaal verder naar beneden. Dan kom je bij Gerson uit. En dat is, ja, ik vind dat toch het meest opmerkelijke wat daar gebeurt. Daar zien we dat Oekraïne echt in het offensief is. Daar zie je nu dat er pontonbruggen worden gelegd over de Dniepro. We zien ook dat de Oekraïners een bruggenhoofd hebben geslagen aan de oostkant van de rivier. We zien ook dat daar toenemende partisanenstrijd is. Ja, en wat dat nou precies is, dat weten we niet. Het zou heel goed kunnen zijn dat het een soort afleidingsmanoeuvre is. Want kijk, als je zo'n offensief gaat inzetten, dan is verrassing alles. Dus een verrassingsaanval met pontonbruggen, dat lijkt me heel erg lastig. Dus ik zie dat ook op dit ogenblik met de kennis van nu als een afleidingsmanoeuvre. Natuurlijk gebeurt er wat. Natuurlijk worden die Russische strijdkrachten die daar vechten gebonden. Die zijn ook redelijk in paniek, hebben we gezien. Dus een beetje een ongeorganiseerde bende. Maar feitelijk zal dat offensief dan mogelijkerwijs ergens anders plaatsvinden. En waar, weten we niet, want dat moet een verrassing zijn.
En alle mogelijkheden die we al genoemd hebben, overal zitten versterkingen. Overal.
Ja.
Dus het wordt een bloedige toestand als ze gaan aanvallen.
Maar zit er eigenlijk een soort lijn in dat op het grootste stuk Rusland zijn best doet om het initiatief te hernemen, maar dat rond Belgorod, dat het daar misschien de andere kant uit aan het lukken is, dat Oekraïne het initiatief probeert te krijgen en dat het ook lukt?
Nou weet je, dat is een beetje te optimistisch, want wat er nu allemaal gebeurt, we weten nu een beetje meer. Het is natuurlijk een betrekkelijk kleinschalige operatie, hè? Een lokale gebeurtenis. En om je vraag te beantwoorden. De meeste analisten denken dat de betekenis hiervan is, dat het natuurlijk nogal schandalig, dat je zomaar met een aantal jongens die Russische grens over kan gaan. Hè? En dat dwingt dus de Russen om die grens dan beter te bewaken. Hè? En dat betekent dat dan de frontlijn, dat die weer dunner wordt. Eigenlijk wordt de frontlijn dan verlengd. En die is al zo vreselijk lang. Hè? Dat is denk ik de betekenis van die troep, van dit gebeurte. Maar de jongens die daar zitten, ja, ik denk niet dat ze het nou heel erg lang gaan volhouden. Wat denk jij, Rob?
Nee, dat denk ik ook niet. Het is natuurlijk niet een hele grote groep die er zit. Maar ondertussen schieten ze dus wel met artillerie en zetten ze tanks in. Ja. Waarbij de Oekraïnse autoriteiten zeggen, ja, die tanks die kan je tegenwoordig in elke winkel kopen. Zoiets. Dus dat is natuurlijk ook niet waar. Ik denk dat er nog één andere belangrijke reden is waarom dit gebeurt. En dat is dat hiermee aan Poetin duidelijk wordt gemaakt dat hij gewoon de veiligheid op zijn eigen grondgebied niet kan garanderen. Ja. Ja. We hebben dat natuurlijk eerst gezien met die dochter van Dugin. Ja. Die ultra-rechtse auteur en Poetin-aanhanger die vermoord is. Ook daarmee maak je duidelijk dat niemand veilig is, zelfs niet in Moskou. En ik denk dat dat een belangrijk punt is. Het moet ook een psychologische impact hebben van oké, Poetin, je kan dit wel doen, maar we weten je ook te pakken op je eigen grondgebied. Kun je nog herinneren dat we een tijdje geleden, ik denk 3-4 weken geleden, een uitgelekt memo hebben behandeld? Volgens mij stond die in de Washington Post over wat Zelensky zou kunnen gaan doen om Rusland dwars te zitten. En daar zat ook in het veroveren, het bezetten van stadjes, Russische stadjes vlak over de grens. Kun je dat nog herinneren?
Ja, dat weet ik.
Dit heeft er alle schijn van dat dit er ook achter zit. En daarmee maak je dus inderdaad duidelijk dat Poetin, ja, die moet gewoon accepteren dat er over de grens heen wordt geopereerd. Wat je ziet is dat de belangrijkste groep die hierachter zit, dat is het Legioen voor een Vrij Rusland. Ja. Eigenlijk zijn dat Russische overlopers. Die zijn meegekomen gedeeltelijk met de Russische troepen die de inval hebben uitgevoerd in Oekraïne. Maar die hebben eigenlijk de kans gekozen van Oekraïne. Dat hebben ze gedaan met hulp van de geheime dienst van Oekraïne. En vanaf maart vorig jaar zijn ze gaan trainen. Het interessante hiervan is dat ze vallen onder dat internationaal legioen van Oekraïne. En dat is een soort vreemdelingenlegioen. Waarbij mensen uit andere landen zich kunnen aansluiten bij de strijd in Oekraïne. En dat is een soort paraplu-organisatie waar dus ook dat legioen van een Vrije Rusland onder valt. Nou, en dan zijn er ook nu op dit ogenblik nieuwe geruchten dat ook het zogenaamde Russische vrijwilligerskorps eraan meedoen. Die hebben in maart in Briansk al eens een keer een operatie uitgevoerd. En dat is de groep die Arend Jan eerder noemt, volgens mij 2 podcasts geleden. Spaar met de militaire organisatie. En die is gevuld met nogal wat neonazies.
Ja, en als je die jongens dus volgt, hè, die hebben dus in Keulen hebben ze huis gehouden. Zijn er ook uit de EU gegooid. En dit is natuurlijk, moeten we het wel even over hebben, want kijk, het is een beetje pijnlijk allemaal, hè? Want Poetin zegt dus dat alle mensen in Kiev nazi's zijn, wat natuurlijk totale onzin is. Hè? Maar het is natuurlijk wel een beetje pijnlijk dat Oekraïne nu gesteund wordt door een heel klein groepje, misschien niet meer dan 50 man, hè? Die wel echt neonazi's zijn. Dus dat gaat Rusland natuurlijk enorm uitbuiten, propagandistisch gezien, denk ik, hè?
Maar wie bewapent die mensen op het ogenblik? Want dat zijn dus Russen in Rusland die Oekraïne steunen, overlopers, zei je. Maar een tank kan je dus niet op elke straathoek kopen, zei je ook al. Dus waar komen hun wapens vandaan?
Ja, die komen gewoon uit Oekraïne. Dat kan niet anders.
Maar zijn dat dan westerse tanks?
Dat zijn westerse wapens. Er zijn ook westerse wapens gevonden
in Rusland,
bij de legioen van Vrij Rusland. Ja. Die hebben dus ook voertuigen die uit Amerika zijn geïmporteerd gebruikt. Die operatie heeft nu 3 dagen geduurd. Vervolgens hebben de Russen gezegd, oké, dan gaan we nu een contra-terrorisme operatie uitvoeren. Nou, dus die steden schijnen nu op dit ogenblik schoongeveegd te zijn. Ondertussen kregen ze nog wel een hele droneaanval over zich heen. Dus je kunt je ook afvragen, waar komen die drones dan vandaan? Ja. Maar het is redelijk schimmig wat er gebeurt. Maar het is ook niet te onderschatten. Want dat legioen voor een vrije Rusland, daarvan weten we dat het 2 bataljons groot is.
Ja, en ze hebben veel gedaan.
En dat zijn toch meerdere honderden mensen die daarin zitten.
Ja, zeker. Droneaanslagen. Ze hebben een pijplijn hebben ze opgeblazen. Ja. Brand, huizen en auto's en gebouwen beschadigd. Hè. Peskov reageerde ook in het begin heel diep bezorgd. Hè. Maar wat er dan dus gebeurt is ook zo interessant. Toen het in maart gebeurde, weet je wel, met de Russian vrijwilligerskorps. Toen kwam dus de Russische Veiligheidsraad gelijk bijeen. Dat hebben ze nu niet gedaan. Expres niet, omdat ze natuurlijk juist heel erg geschrokken zijn, denk ik. Hè. En de pro-Russische bloggers reageren ook heel erg op deze events. En ze zeggen bijvoorbeeld die Gherkin, die we zo goed kennen. Hè, van ja, dit is toch wel heel kwalijk. Het is een nieuwe uitdaging voor Rusland. Want ja, we hebben nou grenssoldaten nodig. En dan wordt dus front wordt dan dunner. Hè. Mm-hmm. Peskov noemt de aanvallers ook heel bewust. Dat zijn allemaal Oekraïners. Terwijl het gewoon Russen zijn natuurlijk. Hè. Dus de propaganda werkt weer op volle toeren. Nou ja, 3 Amerikaanse voertuigen. Daar wordt natuurlijk het State Department direct op ondervraagd. Ja, er zijn Amerikaanse voertuigen. Dat mocht toch allemaal niet, hè? Maar de woordvoerder zei toen van... Ja, maar kijk, wij hebben ook niet de Oekraïne in de hand. Het kan natuurlijk best zijn dat Oekraïne misschien... de 3 van die Amerikaanse voertuigen dan gegeven heeft aan die jongens. En daar zijn wij dan ook niet verantwoordelijk voor, zei die man. Hè? Het gaat over dus die Mine Resistant Ambush Protected, de MRAP's. Daar zullen we nog veel van horen, want er zitten overal mijnen. En die dingen heb je dus verschrikkelijk nodig.
Nee, daar kom je niet zomaar aan, hoor. Die kan je echt niet in de winkel om de hoek kopen.
Nee, het zijn wel die grote...
Maar daar hebben we dus officieus mee ingestemd. Of dan gebeurt dit echt achter onze rug om?
Dit gebeurt achter onze rug om. Ja. Dat kan bijna niet anders. Ik bedoel, het Westen gaat echt niet het legioen voor een vrij Rusland steunen. Althans, niet openlijk.
Oké.
Okay. Het is wel interessant hoor, wat hier gebeurt. Kijk, we weten echt de details nog niet, maar dat begint zo langzamerhand te komen. Maar het is wel interessant wat hier gebeurt.
En het kan ook een voorbode zijn van nog veel meer van dit soort dingen. Nobody knows.
Ja, ongetwijfeld. Ja.
Zullen we naar de internationale verhoudingen gaan? Want China en Rusland... Ja, die gaan inmiddels steeds weer gezelliger samen optrekken.
Mm. Ja, en je moet het een beetje zien van de Mishustin, de vicepremier van Rusland. Die is in China, heeft uitgebreid met Xi gesproken. Nou, ze komen met een ronkende verklaring dat er versterkte banden zijn. En nieuwe handelsdeals en investeringsdeals. Maar ook toch wel echt, wij gaan veel meer samen optrekken in de internationale, multilaterale internationale organisatie. De VN en de BRICS en de G20. En ook in de Shanghai Cooperation Organization. Hè. Ja. Nou, dit is een gevolg. Kijk, in de G7 zit China niet en ook Rusland niet. En de G7 heeft heel duidelijk gesproken over nieuwe sancties ten aanzien van Rusland. Dus de G7 drijft dan natuurlijk ook China en Rusland meer in één kamp. En dat betekent dus ook dat een eventuele vredespoging van China, waar we altijd al sceptisch over waren, dat wordt natuurlijk nu ook wel weer lastiger. Hoe zie jij het, Rob?
Ja, dat denk ik wel. Als je kijkt wat er vorige week is gebeurd. Hè, je noemde de G7, natuurlijk een hele belangrijke vergadering. Maar tegelijkertijd heeft er ook een bijeenkomst plaatsgevonden van Xi. Met zijn collega's uit de stans. Dus de Kazachstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Oezbekistan. Hè, dus de oude Sovjet-republieken. Ik vind het allemaal moeilijk met elkaar te rijmen. Want aan de ene kant is die ongelimiteerde vriendschap. Die nu weer verder bezegeld wordt met dat bezoek van de Russische premier. En alle samenwerkingsprojecten die hij heeft voorgesteld. Inclusief sportsamenwerking. Ja, en terwijl je tegelijkertijd ziet dat China zich invreed eigenlijk in de bufferzone van Rusland. En in de invloedssfeer van Rusland. Terwijl Rusland even een paar duizend kilometer naar het westen bezig is om de invloedssfeer te vergroten in Oekraïne. Dit is wel curieus hoor wat hier aan de hand is.
Ja, China danst op 2 bruiloften tegelijkertijd. Hè?
Ja.
In de achtertuin van Rusland probeer je te stoken. En macht te verzamelen en macht uit te oefenen. En tegelijkertijd steun je ook half Rusland. Ja? Dat is wat er aan de hand is. En overigens vind ik het zelf wel een probleem hoor. Dat die G7 is natuurlijk belangrijk voor machtsprojectie en zo. Maar dit is het gevolg daarvan. Hè? Als je dus, dit is het gevolg ervan. Terwijl je eigenlijk zou willen dat China druk op Rusland, een matigende invloed op Rusland zou hebben. En dat bereik je op deze manier niet.
Je zou ze bijna willen uitspelen. China wel lid maken en Rusland nog even niet.
Ja, wat je ziet is dat de Amerikanen, die handelen ze hier ook mee hoor. Dus er is ook een scheuring nu eigenlijk in benadering van de Verenigde Staten. Waar mensen als Yellen, minister van Financiën, die is redelijk rustig. Die zegt, laten we nou niet op de spits drijven. We moeten wel proberen om een werkbare relatie te onderhouden met China. Terwijl anderen, Sullivan bijvoorbeeld, hoewel die wel 8 uur lang in Wenen met Wang Yi heeft gesproken, de Chinese afgevaardigde. Dus dat is op zich heel goed. Maar die staan er veel havikachtiger in. Ja. Maar wat je ziet nu, is dat ook het debat in Amerika aan het verschuiven is. Vroeger wilde Amerika ontkoppelen. De economie van China compleet ontkoppelen van de wereldeconomie. Ja. En nu gaat het over de-risking.
Dus Europa heeft gewonnen, hè, eigenlijk.
Europa heeft gewonnen. Het is een typisch Europees concept. De-risken betekent probeer de risico's van de relatie met China zoveel mogelijk te verminderen. Maar ontkoppel niet. En daar ligt het besef aan te grondslag dat je China uiteindelijk toch nodig hebt. Omdat China grondstoffen levert, groene technologie levert en we kunnen daar niet zonder. En dat besef begint nu eigenlijk ook door te dringen in de Verenigde Staten. En Yellen wist dat al lang. Maar een aantal andere hoge plaatsen in de regering begint dat nu ook in te zien. En dat zie je dus nu ook in de toon die wordt aangeslagen in de communiqués.
Ja. Ik wil nog even naar twee laatste dingetjes. Het zijn niet zulke hele grote onderwerpen, denk ik. Maar Lukashenko, dus dan hebben we het over Belarus. Die is ziek, maar wel naar Moskou gegaan.
Ja, we weten er eigenlijk niks van. Hij lijkt dus, hij is bij allerlei gebeurtenissen waar hij normaal altijd een toespraak houdt, is hij niet komen opdagen. Hij was toen ook tijdens die hele belangrijke dag waarop de Russische bijdrage aan de ondergang van Hitler wordt gevierd, dan zat hij ook een beetje ziek erbij. Maar hij schijnt dus nu naar Moskou gevlogen te zijn. Sommige mensen denken dat hij daar voor ziekenhuis opname, maar we weten er gewoon niks van. Het is wel spannend, want de oppositie van Wit-Rusland, die praat hier ook over. Hè? En die denken van, ja, het is een kans voor ons als het regime zo verzwakt. Maar daar zal Poetin ongetwijfeld anders over denken.
Die ziet het ook als een kans, natuurlijk.
Ja, natuurlijk. En realiseren wordt iedere keer gezegd van de Baltische Staten zijn de volgende die worden ingelijfd. Nee, Belarus is de volgende.
Ja, exact.
Oké, maar dit houdt ons nog wel een dag of 10 bezig, zo on en off. Maar we weten eigenlijk nog steeds heel weinig over hoe het met de man gaat en hoe het dus met het land gaat.
Nou ja, dat het land verzwakt en dat het steeds meer onder invloed van Rusland komt te staan, is helder.
Ja. De Wall Street Journal journalist.
Ja, nou, dat is ontzettend treurig. Is dat zijn ouders waren er nu bij. En ook zijn advocaten. En het is zijn voorarrest, zou je dat kunnen zeggen, is nu met 3 maanden verlengd. Hè? En Biden hoopt heel erg dat er een gevangenenruil zou kunnen komen. Maar dat kan pas nadat er een uitspraak is, een rechtelijke beslissing. Hè? En die rechtelijke beslissing wordt steeds maar weer uitgesteld. Dus die jongen die gaat door een hel heen, lijkt me. En zijn ouders natuurlijk ook. Hè? Zijn vader zei van, ik hoop dat mijn zoon net zo sterk is als mijn vrouw. Nou, dat geeft al aan hoe hoog de emoties daar oplopen. Het is gewoon vreselijk wat daar gebeurt. En hij heeft ook de pech dat hij nu gevangen genomen is. Terwijl dus de relaties tussen Amerika en de VS werkelijk op een dieptepunt zijn beland. Hè? Dus dat ziet er niet goed uit.
Dan eindigen we deze dag een beetje somber. Dat is wel... Maar ja, goed. Zo is het soms ook in Boekestein en de Wijk, denk ik. Hè?
Ja. Ja.
Maar de theatervoorstelling, die is vrolijk.
Die is vrolijk, jazeker.
Kijk, bnr.nl/theater. Ik zeg tot morgen.
Tot morgen.
Tot morgen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.